We lezen vanmorgen het tweede deel van Romeinen 6, vanaf vers 13 tot en met 23.
En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf goden, als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade? Dat zij verre. Weet gij niet dat wien gij uzelf stelt tot dienstknechten der gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt desgene die gij gehoorzaamt? Of der zonde tot de dood, of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Maar Gode zij dank, dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot het welk gij overgegeven zijt. En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. Ik spreek op menselijke wijze, om der zwakheid uws vleeses wil. Want gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn der onreinigheid en der ongerechtigheid tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn der gerechtigheid tot heiligmaking. Want toen gij dienstknechten waart der zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid. Wat vrucht dan had gij toen van die dingen waarover gij u nu schaamt? Want het einde derzelve is de dood. Maar nu, van de zonde vrijgemaakt zijnde en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking en het einde het eeuwige leven. Want de bezoldiging der zonde is de dood. Maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heere.
Het thema waaronder vanmorgen Romeinen 6, nou van de laatste twee versen, dus vers 22 en 23, wordt verkondigd, is slaaf van God, slaaf van God zijn. We zullen eerst de tekst lezen, gemeente, vers 22. Maar nu, van de zonde vrijgemaakt zijnde, in Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking en het einde het eeuwige leven. Want de bezoldiging van de zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heere, slaaf van God zijn. Dat allereerst op het slaaf zijn, op de tweede plaats de meester van de slaaf en in de derde plaats op de beloning. De slaaf, meester, beloning of verdienste, dat zijn de drie lijnen vanmorgen vanuit de prediking. Het is maar goed, gemeente, dat Paulus ons te hulp schiet met het aanreiken van voorbeelden. We hadden daar vorige week ook profijt van, zagen we, toen het eerste gedeelte van hoofdstuk 6 werd verkondigd. Paulus ons het voorbeeld van het huwelijk aanreikte. Met wie bent u getrouwd? En nu hij gekomen is, eigenlijk in het verlengde van wat hij in dat eerste deel aan de orde stelde, geeft hij weer een nieuw voorbeeld. Het voorbeeld van een slaaf. Het thema wordt voortdurend ook terugkomt in deze versen. Zomaar even, gemeend om ons ook wat te kunnen oriënteren vanmorgen. Zomaar even wat momenten. Dat voorbeeld komt vanaf vers 16 voor het eerst aan de orde. Laat het maar even lezen. Er staat: weet gij niet dat wien gij u zelf stelt tot dienstknecht. Het is in ons de vertaling, ik zeg het met wat schroom, toch wel wat zwak vertaald. Er staat gewoon slaaf. En in mijn beleving is een dienstknecht toch echt iets anders dan een slaaf. Een dienstknecht, we zouden kunnen zeggen vandaag een werknemer, werkt bij de baas van 8 tot 5, 36 of 40 uur in de week. En hij gaat dan naar huis en je doet dan je ding. Je hebt dan je eigen vrijheid en je hebt dan je eigen leven. En als het gaat om werknemer en werkgever, om dienstknecht en meester, dan zijn er ook afspraken gemaakt. Dan is het een loon naar verdiensten. Ook in de tijd van de Bijbel was daar wel het een en ander over geregeld, zodat ook de positie van een knecht werd beschermd. Maar als het gaat om een slaaf, dan heb je helemaal niets te vertellen. Dan ben je 24 uur, 7 dagen in de week in dienst van de meester. Hij bepaalt niet alleen wat je doet, hij bepaalt uiteindelijk ook wie je bent. Je bent slaaf van. Je eigen naam in je eigen leven telt eigenlijk niet eens mee. Wil je dat beeld gebruikt, Paulus hier ook in Romeinen 6. Slaaf van 24 uur, 7 dagen in de week, 52 weken in het jaar, heel je leven afgestemd op je meester. En noemt dat niet alleen in vers 16 gemeente, slaven, het staat daar volgens mij twee keer zelfs, maar in vers 17 komt dat weer terug. Gode zij dank dat gij wel slaaf van de zonde was, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt naar het voorbeeld van de leer tot welk gij overgegeven zijt. En in vers 18 weer opnieuw slaaf, dienstknecht. En in vers 19 gaat het ook om het dienen en het dienstbaar zijn. Het slot van vers 19 bijvoorbeeld. Vers 20 weer slaaf. En in vers 21 en 22 rond Paulus het dan af. Maar in vers 22 gaat het weer over dienstbaar, slaaf gemaakt zijn. Hoe Paulus bij dit voorbeeld komt, wel, dat heeft alles te maken met de vervolgvraag die hij hier in Romeinen 6 aan de orde stelt. En we zagen vorige week dat het ging om het huwelijk met Christus. En dat dat radicaal is. Of je bent getrouwd met Jezus Christus. Of je bent getrouwd met de zonde. Eén van beide. Derde variant is niet mogelijk. Willen we trouwens niet eens, hoeft ook niet eens. Zolang we getrouwd zijn met de zonde, hebben we ook geen behoefte aan een andere man. En wie in het huwelijk is getreden met Christus, heeft zijn hart verloren aan hem. Vandaar ook die radicaliteit. Maar als Paulus deze dingen heeft neergeschreven in het eerste deel van hoofdstuk 6, dan komt hij natuurlijk ook bij de volgende vraag. Hoe ziet dat huwelijk er dan uit? Hoe leven die twee met elkaar? Christus en zijn bruid. Nu, om dat uit te leggen, hoe dat huwelijksleven, dat geestelijke huwelijk tussen Christus en zijn bruid gestalte krijgt, gebruikt Paulus dat andere beeld van een slaaf. En dat klinkt zo op het eerste gehoor, gemeente, ons heel vreemd in de oren. Als het goed is, ervaart u uw huwelijk niet als een slavendienst als u getrouwd bent. En ik denk dat we dat beeld, ook al zijn we niet getrouwd, niet op ons netvlies hebben staan als het gaat om het huwelijk. Dan is er geen sprake, als het goed is, van een slavenbestaan. Van iemand die heerst. En een andere partij die niets heeft te vertellen. Als dat zo is, dan is er grondig wat mis. En dan is het huwelijk ook een onbijbels huwelijk. Laat dat ook heel duidelijk zijn. Het hoofd van de man betekent Christus zijn voor je vrouw. Dat heeft niks met heersen te maken, maar alles met zelfopoffering. Zelfverloochende liefde. En als je een man bent, dan weet je ook dat het snijdt in je vlees. Paulus gebruikt hier het beeld van een slaaf. Waarom? Wel, niet vanwege het negatieve wat doorklinkt voortdurend. En laten we vanmorgen ook tegen elkaar zeggen, gemeente, we moeten uit de buurt blijven. De toonzetting van hoofdstuk 6 is juist niet negatief, maar positief. Vol dankbaarheid. Vol vreugde. Vol overgave. Vol van wie God in Christus voor een zondaar wil zijn. En wat Paulus met dat voorbeeld voor ogen heeft om slaaf te zijn, betekent dat hij zich totaal afhankelijk weet van zijn man, Christus. En dat de wil van Christus heel zijn leven bepaalt. Dat hij ten diepste ook het niet meer voor het zeggen wil hebben. Als het gaat om het geestelijk huwelijk met de Heere Jezus Christus. Dat huwelijk begon ook met de vraag, letterlijk als het gaat om Paulus: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Zo buiten de stadspoorten van Damascus. Toen Paulus met die brandende vraag in zijn hart de deur achter zich dicht deed in het hotel in de rechte straat in Damascus, knielde hij voor Jezus Christus. En leverde zichzelf uit aan hem. Maar eigenlijk gemeente de kern van het voorbeeld te pakken. Als Paulus die schrijft over slaaf, dan bedoelt hij niet te schrijven over hard werk. Over een slavenbestaan. Maar dan geeft hij daarmee alle eer aan zijn geestelijke man, Jezus Christus. Wiens wil zijn wil is geworden. Wiens gebod zijn gebod is geworden. Wiens woord zijn woord is geworden. Wiens leven zijn leven moet worden. Alle eer alleen aan hem. Er is nog een kant aan dit voorbeeld en dat komt straks terug in de prediking. Maar laten we dit vanmorgen voor ogen houden, gemeente. Als Paulus die spreekt over het voorbeeld van een slaaf, dan moeten we wegblijven bij het beeld van een zweep, een harde hand, een vuist. Want dan is de ondertoon in Romeinen 6, Gode zij dank, vrijgemaakt van de slavendienst van de zonde en helemaal onderworpen aan de wil van Jezus Christus. Totale onderworpenheid dus. Laten we maar even lezen, gemeente, en dan maken we de volgende stap. Dat staat in vers 18. Vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gij gemaakt dienstknechten van de gerechtigheid. En als Paulus dat woord vrijgemaakt gebruikt, gemeente, dan moet u dat ook lezen tegen de achtergrond van het slavenbestaan. U weet het, in de tijd van de Bijbel kon een slaaf op verschillende manieren vrijkomen. Je kon jezelf uiteindelijk terugverdienen voor het karige loon wat je in de loop van de jaren, als je dat kon krijgen van een meester, maar goed, die waren er wel eens, die wat toeschoven naar je op te sparen. En als je dan op een dag erachter kwam dat je het bedrag had gespaard waarmee de meester die had vrijgekocht op de slavenmarkt, dan kon je daarmee naar je meester toe en het dus ook voorstellen. En in de wetgeving van die tijd, in de verschillende gebieden rondom de Middellandse Zee, was het dan ook zo geregeld dat je dan als slaaf ook het recht had om jezelf vrij te kopen. Je meester kon dat niet zomaar botweg weigeren. Maar u begrijpt wel met mij dat de meeste meesters dat ook in de gaten hielden. En ervoor zorgde dat die slaaf net genoeg kreeg om niet te sterven. En het te weinig kreeg om zichzelf uiteindelijk vrij te maken. Te kunnen kopen. Hard bestaan. Maar er was ook een andere mogelijkheid, en dat zijn we al eens een eerder tegengekomen, gemeente, in een van de brieven van Paulus, waar hij datzelfde voorbeeld gebruikt, namelijk in Galaten 3. Dat een meester met zijn slaaf naar een tempel kon gaan. En daar de slaaf kon vrijkopen. Die slaaf had helemaal niets. Die stond daar met lege handen en alleen maar armoede. Maar de meester gaf in de plaats van die slaaf dat bedrag. En u begrijpt dat dat niet zomaar gebeurde. Wat waren dan de uitzonderingen? Bijvoorbeeld op een moment dat een slaaf het leven van zijn meester had gerecht. Of het leven van een van de mensen waaraan de meester zich verbonden weet had gerecht. En dat hij dan zo dankbaar was dat hij dat wilde uiten. En dat tegenover die slaaf ook zo deed. Door hem de vrijheid terug te geven. Vanuit de gedachte, je hebt mijn leven gespaard. Nu geef ik jou het leven, een vrij leven weer terug. En als hij daar dan stond in dat tempel. Die zak met geld overhandigde aan de priester. Dan werd er ook een contract van opgemaakt. U begrijpt dat als je als slaaf, als vrij man, daarna de tempel uitloopt, dat iedereen je herkent als slaaf. Je hebt een brandmerk op je voorhoofd. Of op je arm. Je hoeft maar de hoek van de straat om te zijn, of iemand die houdt je aan en die zegt, wat doe jij hier in de straat als slaaf? Je gedraagt je als een vrij man. Dan moet je kunnen bewijzen dat je vrijgekocht bent. En dat bewijs werd dan opgesteld in de tempel. kreeg dat mee uit de hand van de priester. En het was natuurlijk zaak dat je voortdurend dat ook op zak had, om te voorkomen dat je zo van de straat werd geplukt. Weggelopen slaaf als vogelvrij, daar kon iemand mee doen en laten wat hij wilde. En je kon bewijzen dat je was vrijgekocht. Nu, dat gebruikt Paulus. Hij zegt niet, wij hebben ons vrijgekocht. Laat het nog maar even een keer lezen, gemeente. Daar staat in vers 18. Wij zijn vrijgemaakt. En het komt ook in ons vers 22 opnieuw terug. Maar nu van de zonde vrijgemaakt. Vrijgekocht zijn. Niet ik kocht mezelf vrij. Maar ik werd door die ander vrijgekocht. Hij liet zijn oog vallen op mij. En kocht mij vrij. Waarom? Uit onbegrijpelijke liefde. Mag ik dat heel even zo terloops aan u vragen, gemeente? Heb je de Heer ook lief gekregen? En als je dat nou in alle eenvoud ook mag beamen. Heb je in de achterliggende week dan teruggekeken op de prediking? In die stille momenten toen je dat voor ogen kreeg. In het huwelijk getreden met Christus. Daar had je misschien ook wel een heel concreet beeld bij. Als je dacht aan de gang van de Heer in je leven. Hoe hij stap voor stap, of misschien wel onverwachts en radicaal, je hart verbrak voor hem. Je trok het koorden van de eeuwige liefde en de voeten van de zaligmaker. Je de ogen gaf om Jezus gewilligheid te zien met heel je hart. En toen ging het geloven vanzelf. Toen mocht je hem mijnen die jou al had gemijnd. 34 na Christus op Golgotha. Vrijgekocht. Daar viel die vrijkoop ten diepste plaats. Wel als Paulus er tegen die achtergrond plaatsgemeente het slaven zijn. Van een meester die alleen maar liefde heeft en liefde geeft. Dan begrijpt u dat in, mag ik het vanmorgen dus zo zeggen, in de positieve zin van dat woord, dat voorbeeld van een slavenbestaan dus ook mank gaat. Dan gebruikt Paulus dat voorbeeld om alle aandacht te vestigen op de zaligmaker. Op Jezus Christus. En dat hebben we trouwens ook nodig, gemeente. En dan maken we nu de stap naar het tweede punt. Want wat is eigenlijk het thema wat Paulus hier aan de orde stelt in Romeinen 6? De heiliging. De heiliging, jongelui, betekent leven tot eer van God. Alle dagen van de week. 24 uur per dag. Nog niet eens aan de buitenkant. Als het hier zit, zit het aan de buitenkant goed. Dan doe ik de dingen niet omdat het moet, maar omdat ik het met heel mijn hart wil. De heiliging is leven tot eer van God. Is eigenlijk alleen maar een bewijzen van de wederliefde tot de drie enige God die mij met een onbegrijpelijke en alleen maar te aanbidden liefde heeft lief gehad van eeuwigheid. De Bijbel spreekt over verschillende manieren over de heiliging. De eerste manier, gemeente, die ons het meest voor de hand ligt, is dat de Bijbel heel sterk op een vermanende manier spreekt over de heiliging. En dat mag ook. Denk aan de woorden van de Heere: zijt heilig, want ik de Heere, uw God, ben heilig. We zien dat dan ook voor ons. Een uitroepteken met een opgestoken vinger. En als u leest in het Oude en in het Nieuwe Testament, dan wordt dat ook inderdaad vaak vermanend uitgewerkt. Voorgehouden als een spiegel. Waaraan we ons leven moeten spiegelen en ontdekken dat we dus niet beantwoorden aan die oproep van de Heere om heilig te leven en te wandelen voor zijn aangezicht. En dat de Heere dan die oproep gebruikt als een punt om ons ook daarop te wijzen en de vinger op de zere plek te leggen. Om heel concreet ook in ons leven al die dingen te leggen naast het woord die niet beantwoorden aan de eer en aan de heiligheid van de Heere. En als het gaat om de heilige gemeente, en ik geloof niet dat ik de enige ben, dan maakt mij dat ook heel vaak verdrietig. Wat voel je jezelf zo vaak tekortschieten of niet? En dat je aan het einde van de dag, in dat stille moment voordat je gaat slapen, ik hoop dat u dat ook doet, in de stilte van de avond, even rustig terugkijkt op die dag. Dan schiet die gedachte door je heen en misschien spreek je dat ook wel uit naar elkaar toe als dat kan. Wat hebben we er nou vandaag van terechtgebracht? En als je dat zo uitspreekt als een belijdenis, dan geeft dat soms ook zo'n verdrietig gevoel naar de Heere toe. Dan ligt er op de bodem van je hart de hunkering om te leven tot Gods eer. Dat was ook het gebed toen je 's morgens in de stilte van het gebedsvertrek de Heere zocht. Hij je in die dag ook zo wilde leiden dat je niet wilde zondigen uit liefde tot hem. Dan sta je aan het einde van de dag. Dan valt het in één keer als een last zo op je schouders. En dat stempelt ook vaak de toon van ons gebed, of niet? Dan durven ze ons niet eens te bidden. Dan voelen we ons naar God toe tekortschieten. Niet omdat hij een harde meester is, maar omdat hij het waard is om volkomen gediend te worden. Soms, gemeente, hebben we die spiegel ook heel hard nodig als de Heer ons wijst op verborgen zonden. Maar als u die lijn legt, gemeente, en het is misschien wel goed om daar even bij stil te staan vanmorgen, als u die lijn legt in het Nieuwe Testament, dan kantelt het beeld. In mijn beleving is dat juist de boventoon van de heiliging. De Heere die het me voorhoudt als een spiegel. Ik ervaar me tekort. En ik buig daarom in ootmoed mijn knieën voor hem. Of God die daardoor heel concreet wijst op zonden in mijn leven die er niet moeten zijn en me daarvan terugroept. De weg van de bekering weer terug wil brengen bij hem. Maar in de brieven van Paulus is die toon niet de boventoon. Er is nog een manier van spreken over de heiliging in de brieven van het Nieuwe Testament, namelijk onderwijzend. Hoe moet dat nou, de Heere liefhebben? Heel concreet binnen het gezin, naar je vader en je moeder toe. Als ouders naar je kinderen. Als werknemer en werkgever op de werkvloer. Binnen het huwelijk. Op school, in de gemeente, naar de overheid. Heel concreet werkt Gods woord dat uit. En geeft er allerlei handvaten, ook voor ons vandaag in 2021, om de Heere te dienen in deze tijd naar het woord van God. Maar de derde manier, gemeente, en dan zitten we in het hart van Romeinen 6, is vooral vertroostend spreken over de heiliging. Vanuit de verwondering. Dan noem het ook maar vanuit de blijdschap. Dat was eigenlijk voor mijzelf al de beschamende les van de week. Vanuit de verwondering spreken over het heilig leven met de Heere. Hoe kwam dat, zo vroeg ik mezelf af in het licht van Romeinen 6. Dat die toon zo weinig wordt aangeslagen in mijn leven. Misschien sta ik nu op dit moment gemeente alleen maar even voor mezelf te preken. Maar ik vermoed zomaar van niet. Ik weet het eigenlijk wel zeker van niet. En als u die vraag dan teruglegt in de schrift. En ik hoop dat u nu net zo schrikt als dat ik schrok. Kwam ik tot de pijnlijke ontdekking. Dat ik zo vaak een verkeerd beeld van mijn meester heb. Een harde meester. Gebod op gebod. Regel op regel. Eigenlijk begon dat te kantelen, gemeente. En laten we nu ook midden in het hart van dit tweede punt eens gaan kijken naar de teksten die Paulus ons daarvoor aanreikt. 7 elementen reikt hij ons aan om ons juist met het oog op de heiliging te laten vertroosten. En het valt dan op, als we die 7 elementen zo meteen stap voor stap zullen nagaan, dat ze allemaal gericht zijn niet op die slaaf, maar op God. God is het die zijn kinderen in de heiliging vertroost. Vanaf dat moment, gemeente, van de week, braken die versregels door en ze gingen met me mee in de achterliggende dag. Milde handen, vriendelijk oog. Dat is nou de Heere voor jou, als je persoonlijk mag leren kennen. Milde handen, vriendelijk oog. Hoe Paulus dat hier uitwerkt, wil laat het maar even volgen, gemeente. 7 verschillende elementen in dit korte stukje komen naar voren, waarin Paulus juist met het oog op de heiliging Gods kinderen wil vertroosten. In de eerste plaats, en ik kijk maar even met u naar de aan, vers 17a. Gode zij dank! Ik zou ook niet weten hoe je anders over de heiliging kan spreken. Vanuit de dankbaarheid tot God. Die mij als slaaf heeft vrijgekomen. Kocht van die harde meester die maar één doel voor ogen heeft, en daar sluit Paulus ook dit hoofdstuk mee af, de bezoldiging van de zonde. Het loon van de zonde is de dood. Mag ik dat zo eens aan u vragen, u die de Heere mag vrezen? Wanneer heb je dat voor het laatst ook voor jezelf zo tegenover elkaar durven plaatsen? Opgezocht toen ik dood lag in zonde en misdaden en me daarin als een vis in het water voelde, me ogenschijnlijk van geen kwaad bewust was, totdat God inbrak door zijn woord en geest, mij mijn ogen opende voor de ontstellende werkelijkheid van een leven zonder God, mij plaatste in mijn schuld en mijn Gods gemis. En me uitdreef naar hem. Om al luisterend naar de belofte van het evangelie steeds sterker te mogen horen. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Gode zij dank. Misschien moeten we dat ook maar eens een keer gaan doen aan het einde van de avond. Als wij de balans opmaken van ons slavenbestaan in het leven met de Heere. En alleen maar tekort zien. Dat we ook aan de Heere vragen, Heere, mag ik nu ook de andere kant zien. Tegenover mijn tekort, u te goed. Gode zij dank. Tweede element waarmee deze meester eigenlijk zijn slaven wil vertroosten, laten we maar even kijken, is, en dat heb ik eigenlijk al aangestipt, is voortdurend de tegenstelling te maken tussen vroeger en nu. Vers 20 en 21. Maar toen, in dat oude bestaan, toen was u slaaf van de zonde. En nu u vrijgekocht bent door Jezus Christus, slaaf van de gerechtigheid. Vers 21. Wat vrucht had gij dan toen van de dingen waarover gij u nu schaamt. Het is maar goed, gemeente, dat de Heer ook dit element ons aanreikt vanmorgen in Romeinen 6. Als het gaat om het geestelijk huwelijk met Jezus Christus. Dat is geen, mag ik die oude uitdrukking gewoon eens gebruiken, geen optochtelijk leven. Geen leven van hoog in de boom. Altijd maar in een soort juichstemming. Nee, de eerste vrucht van het geestelijke huwelijk met Christus is ootmoed. Het tweede, ootmoed. De derde, ootmoed. En ootmoed wordt bewerkt doordat de Heilige Geest mij met schaamte laat terugzien op het leven dat ik geleid heb zonder God en zonder Christus. Versta Gods woord hier goed, gemeente. Paulus bedoelt niet te zeggen dat wij ons dan schamen voor wat we hebben gedaan. Dat kun je ook doen. Dit Ezo trouwens ook. Daar had Judas ook last van. Schaamte voor wat hij had gedaan. Maar Paulus bedoelt hier te zeggen schaamte voor wie ik was. Zonder God. Zonder Christus. En dat wordt opgeroepen doordat ik weet wie God nu is. In Christus. Voor mij door genade is geworden. Ik schaam me voor God. Als ik terugkijk op al die jaren waarin ik gezondigd heb tegen een goeddoend God, die alleen maar liefde is. Dat bewerkt nou die houding van ootmoed in mijn leven. Nou kom ik mijn vorige leven niet meer te boven, gemeente. Dat gaat als een schaduw met me mee in de heiliging. Waarom? Omdat die donkere achtergrond van mijn oude bestaan zich steeds scherper gaat aftekenen tegen het licht van Gods onbegrijpelijke liefde. Kijk, daar herken je nou iemand ook aan die de Heere persoonlijk mag kennen. Die zegt, ik ben maar een slaaf. Wat heb ik eigenlijk te pronken als het gaat om mijn leven zonder God? Dan schaam ik mij daarvoor. En ik schaam me niet omdat ik dat toen en daar heb gedaan. Ik schaam me omdat ik nu door genade mag weten wie de Heere is. En daar had ik in al die jaren geen oog voor. Schaam jij je ook? Niet voor wat je gedaan hebt en waar je misschien gezeten hebt. Als dat je 7, vergun me dat ik dat even zo gemeen, zeg gemeente. Als dat je 24 uur per dag, 7 dagen in de week hier in de Bethelkerk, dan heb je nog reden om je te schamen. Omdat je zat zonder God. Zonder zalig maken. Omdat je hem miskende. In zijn opzoekende zondaarsliefde. En als dat doorbreekt, gemeente, in het hart, dan gaat een mens echt door de knieën voor God. Als de ogen opengaan dat ik jarenlang me verzet heb en gezondigd heb tegen onbegrijpelijke eenzijdige zondaarsliefde, dan krijgt God zelfs de meest verharde harde zondaar in een oogwenk op de knieën. Vandaar ook mijn vraag vanmorgen. Dan mag je jezelf ook even aan toetsen. Schaam jij je? Nog niet eens als je terugkijkt, maar vooral als je nu in de heiliging opkijkt. Niet vanwege je tekort in de heiliging, maar vanwege wie God is en dat ik jarenlang hem heb miskend. Dat is een troost. Ja, dat is een troost. Omdat daar dwars doorheen zingt, milde handen, vriendelijk oog zijn bij u van eeuwigheid. Dan kan ik het niet meer stuk krijgen dat God nog steeds dezelfde blijft. Ook wanneer ik me schaam voor hem. Het derde element vanuit de heiliging. Laten we maar even kijken, gemeente. Er staat heel nadrukkelijk, verschillende keren zelfs, dat Paulus zegt met klem van harte gehoorzaam geworden zijn. En daar, en dat zei ik eigenlijk net al, begint dat voorbeeld van die slaaf wel te wankelen. Je kan slaaf zijn omdat je gedwongen bent. Ik denk even kinderen aan dat slavenmeisje dat geroofd was. Ik vermoed zomaar dat ze aan het buitenspelen was met een aantal andere kinderen. Misschien wel verstoppertje aan het spelen. En dat was dan ergens aan de grens met Syrië. Opeens konden daar die soldaten voor dat meisje staan. Zat het in, niet, voordat ze besefte wat er gebeurde, werd ze meegesleurd naar dat vreemde land. Dan werd ze op de markt verkocht aan een mevrouw. En toen ze aankwam, begreep ze dat ze bij rijke mensen was gekomen, want dat was een groot landhuis. En in de loop van de dagen werd duidelijk dat zij een slavinnetje was van de generaal van Syrië. Ik geloof niet dat dat meisje daar van harte heeft gewerkt. Dat kun je zelf wel beseffen. Die heeft naar haar vader en moeder verlangd, heimwee naar huis. En daarom is het ook zo bijzonder dat zij dat verhaal vertelt van die profeet. Paulus zegt hier van harte slaaf. Van harte. Om en heen hoor ik iemand zeggen, als u vanmorgen voortdurend probeert duidelijk te maken dat het juist een troost is wat Paulus hier aanreikt, dan haak ik heel wel op dit moment af. Mag de Heere kennen. Maar als het gaat om van harte. Paulus zinspeelt hier dus, en dat heeft u goed begrepen, op het woord van de zaligmaker. Wat is nou het grote gebod? God liefhebben boven alles. De naaste als jezelf. Met heel je hart. Alle kracht. Van harte. Maar mag ik dan vanmorgen, voordat u echt afhaakt, even ingrijpen? Over wie gaat het hier in dit gedeelte? Niet over de slaaf. Het gaat over de meester. En wat voor meester hebben we, u die de Heere mag kennen? We hebben een meester die zo vaak benadrukt dat hij langmoedig is. Taai van geduld. En dat zegt de meester niet om ons als het ware iets aan te kunnen reiken, waardoor wij ons kunnen verontschuldigen aan het einde van de dag. Heer, nou kom ik voor u in mijn gebed en ik moet u belijden dat ik het weer niet aan de recht heb gebracht. Er is zoveel tekort, er is zoveel schuld in mijn leven, maar u bent langmoedig en u heeft geduld met mij. Nee, zo bedoelt Paulus dat niet. Maar hij bedoelt eigenlijk, en mag ik dat voorbeeld eens gebruiken, gemeente? Hij bedoelt eigenlijk dat we aan het einde van de dag die plaats gaan innemen die Petrus ging innemen. Toen hij oog in oog met zijn meester kwam te staan. En Jezus hem met drie vragen verbrak door zijn eenzijdige liefde. Heb je mij lief, Petrus? Toen dat grote kasteel van verzet zo in elkaar brokkelde, bleef alleen nog maar over wat God in het hart van Petrus had gelegd. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet wat er in mijn hart leeft. Gij weet dat ik u lief heb. Van harte, met heel ons hart, met liefde, slaaf van God willen zijn. We zongen een vers uit Psalm 119, gemeente. Ik zat tijdens het uitzoeken van de psalmen even te aarzelen met dat andere vers. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroot, heeft me nooit verdriet gedaan. Heb je zo ook wel eens de dag afgesloten? Dat je aan de ene kant moest erkennen, Heere, als ik kijk naar mijn slavenwerk, dan kom ik er zo bekaaid vanaf. Ik wil graag zoveel meer doen. Niet omdat u dat eist, dat doet u, maar vooral omdat u het waard bent. Maar dat je vast mocht grijpen aan Gods alwetendheid. En het ook aan het einde van de dag mocht beleiden. Heere, kijk er dan ook maar gewoon eens een keertje in. bodem van mijn slavenbestaan ligt de liefde die door u daar is geplant. Van harte gehoorzaam. Ik kijk even met uw gemeente, want de tijd begint te dringen. Ik kijk ook even met u naar het volgende element, namelijk vers 17. Kijkt u maar even met me mee. Dan gebruikt Paulus een beeld wat ook aan het slavenbestaan is ontleend. Hij zegt, Gode zij dank dat gij wel dienstknechten slaven van de zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt naar het voorbeeld van de leer. Tot het welk gij overgegeven zijt. En bij dat woord voorbeeld gebruikt hij merkwaardige uitdrukking. Je mag het ook vertalen met merk of zegel. Precies zoals een slaaf wordt gebrandmerkt. Met het zegel van zijn meester. Dat wanneer hij het in zijn hoofd haalt om dat slavenhuis te verlaten, te vluchten. En hij ergens wordt opgepakt. De politie in die plek kan traceren waar die slaaf vandaan komt. Laat maar even je brandmerk zien. Dan weten wij meteen wie je meester is. Dat. We zagen vorige week dat Paulus dat verkoppelt hier in Romeinen 6 aan de doop. Maar we zeiden toen tegen elkaar, dat heeft niets te maken met geloofsdoop. Dat heeft alles te maken met het werk van de Heer in het leven van een zondaar. Wat begint met bekering. Met het vervuld worden met de Heilige Geest. En wat in de tijd van Paulus, denk aan de zendingssituatie, uitmondt in die vraag van de moorman, wat verhindert mij nog om gedoopt te worden? Nu zegt Paulus, dat moment, dat was het brandmerk. Waarop Christus zijn zegel zette op uw leven. En u voorgoed verkocht was aan hem. Ik denk ook even aan een andere beeldgemeente dat wij vanmorgen gebruikten in de preek. Aan het begin dat tegeltje, weet u nog wel, als je daar dan staat als slaaf in de tempel. Je bent vrijgekocht. Je gaat niet eerder de poort uit. Voordat je dat tegeltje in je binnenzak hebt. Want je weet het, als ik de deur uitga, kan ik aangehouden worden. Dan moet ik bewijs vrijgekocht door die en die. Nou dat. Mag ik dat dus heel concreet gaan vertalen, gemeente, naar de heiliging? Heeft u dat ook geleerd in de heiliging? Om gebruik te maken van Christus zegelen. En dat doe ik niet in de eerste plaats op de sacramenten van doop en avondmaal. Laten we er naar uitzien, gemeente, dat dat ook straks, als de Heer het geeft, in ons midden mag worden aangericht, de tafel van het verbond. Maar ik doel in de eerste plaats op de persoonlijke omgang met de Heer zelf. Dat we de belofte van het evangelie ook leren lezen als liefdeszegelen van onze meester. We juist in de heiliging ook die belofte weten neer te leggen voor hem in het gebed. Waarin God zelf belooft dat hij zijn geest wil planten in het hart. Hij mijn leven wast en reinigt. Hij mij leert om die nieuwe gehoorzaamheid te beoefenen. Hij mij leert om Christus gerechtigheid gestalte te geven. Dan begrijpt u ook meteen waarom Paulus, kijkt u maar even nog een keer met me mee naar de vers 17. Dat beeld van die zegel koppelt aan het woord leer. Voorbeeld van de leer van het evangelie. Ja, wanneer wij moedeloze momenten hebben in ons leven, dat zal bij u misschien anders gaan, maar dan heb ik zo vaak de neiging om mijn Bijbeltje dicht te laten. Of u zoekt maar even een ander gedeelte op. Waar u een beetje buiten schot blijft. Kiezen voor een, dat bestaat natuurlijk niet, maar u begrijpt wat ik bedoel, een neutrale geschiedenis. We hebben het toch uit de Bijbel gelezen. Ons plicht gedaan. En gaan we weer verder. Maar als je nou zo'n moedeloos moment hebt in de heiliging, sla dan eens Ezechiël 36 open. Die lange ketting van Gods belofte. Ik zal, ik zal, ik zal rein water geven, mijn geest geven, heiligen, reinigen, nieuwe gehoorzaamheid leren. Opdat wij onze moedeloosheid leggen voor Jezus Christus als een appel op zijn bewogenheid. Laten we dan maar slaaf zijn. Een slaaf hoeft niet voor zichzelf te zorgen. We hebben toch een meester waarvan we vanmorgen tegen elkaar zeiden: milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Als het daarom gaat, gemeente, dan plaatst de heiliging ons leven opeens in een heel ander licht. Namelijk in het licht van God. Dat is het laatste element en dan maken we de stap naar het derde punt. En dat derde punt zal ook heel kort zijn. Kijkt u maar even met me mee, vers 22. Daar staat: nu van de zonde vrij gekocht zijn, ik vertaal het maar letterlijk, en Gode dienstbaar gemaakt, slaaf voor God zijn geworden, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking. En het einde, doel daarvan, is het eeuwige leven. Let u op wat hier staat. Wie ingeënt is door God de Heilige Geest in het lichaam en in het leven van Jezus Christus, die is herschapen voor de eeuwigheid. Dat eeuwige leven begint niet op het moment dat ik mijn ogen dicht doe en sterf. Paulus plaatst het leven van Gods kinderen in Romeinen 6 in het licht van de eeuwigheid. God grijpt als het ware vanuit het leven in en plaatst een dode zondaar in de levendmaking in het licht van de eeuwige heerlijkheid. Maakt hem hemels gezind. Gezind en gericht op God. Ik wil toch vanmorgen, gemeente, wel even in die spiegel kijken. Dat hebben we ook nodig. Als het gaat, mag ik het vanmorgen maar eens heel eenvoudig zo zeggen. Als het gaat om te peilen wat de kwaliteit van het huwelijk is tussen Christus en hen die de Heere mogen kennen. U die de Heere mag vrezen, leef je al bij wijze van spreken met je hart in de hemel. Wordt de liefde beoefend? En zoals we dat hier wel eens kunnen zingen en we kijken er weer naar uit. U, al mijn liefde waardig schatten, wil gij mijn rechterhand wilt vatten. Gij zult mij leiden door uw raad. En mij hiertoe door u, hier in dit leven wordt er dan gezongen, hè? Hiertoe door u bereid. Opnemen in uw heerlijkheid. Dat je soms zo intens kan verlangen naar de volkomen zondeloze omgang met de Heere. Dat je heimwee krijgt naar boven. Wat ligt er trouwens ook een heerlijke blijdschap in, of niet? De gemeente, vergun me dat ik het zeg. Ik snap, als je de Heere niet kent, dat je niet weet waar het vanmorgen over gaat. Als je hart nog nooit vol is geweest van wie God in Christus is, dan begrijp ik dat je vanmorgen luistert alsof het over iets anders gaat. En ik zeg het ook in alle eerlijkheid, dat is nou ook je armoede. Als je God niet kent. Maar als je de Heere wel mag kennen, dan zijn er ook van die momenten, het zij aan de avondmaalstafel of in de verborgen omgang met God, dat je dronken bent van liefde en het niet op kan. Hoe goed God is voor een slaaf als ik. Het is er eigenlijk al meteen in het hart van het derde punt, gemeente. En ik zei het al, dat is heel kort. Ik wil eerst even met u dat vers lezen, vers 23, leest u even met me mee. Er staat, want de bezoldiging, en we mogen dat ook maar gewoon even letterlijk vertalen, de kanttekeningen verwijzen daar ook naar. Het soldij van de zonde is de dood. Maar de genadegift God is het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heere, U voelt aan dat Paulus hier ook een verschil wil maken. Bij het woord soldij hebben we meteen het beeld van een soldaat. Die leeft voor het vechten. En die als het ware vecht op leven en dood. En als hij de slag heeft gewonnen, of de veldslag heeft overleefd, dan komt hij bij zijn meester. Nou, met die generaal of met die koning heeft hij helemaal niets misschien. Maar hij vocht voor het geld. Hij vocht eigenlijk voor zichzelf. Dan zegt Paulus, dat is nou ook jouw bestaan. Als je de zonde dient, een keihard bestaan, dan vecht je jezelf uiteindelijk doods. En dan zegt de zonde, en zo eerlijk is de zonde dan ook, daar heb je ook voor geleefd, voor de dood. Je krijgt gewoon wat je verdient hebt. Mag ik dat gewoon even heel eenvoudig bij je neerleggen vanmorgen? Wat doet het je nu als gemeentelid dat we week in, week uit, soms twee keer op een zondag, horen dat er iemand overleden is in onze gemeente? Dan moet jij toch ook wel eens een keer gaan nadenken. En vooruit gaan kijken. Ja, dat doen we allemaal, vooruit kijken. We hebben allemaal onze idealen. Maar als nou al die idealen vanmorgen even worden weggehaald, wat hou jij dan over? Daar leef je voor, toch? Maar als we vanmorgen, en nu ga ik aan de andere kant staan, gemeente, ons in de heiliging met al onze tekorten en met onze moedeloosheid en met onze zwakte en met onze afmaking ons wenden tot het evangelie, dan staat er in vers 23, Gode zij dank, niet nog een keer het woordje soldij. Loon. Je krijgt naar waar je voor hebt geleefd of gewerkt. Maar dan staat er aan het slot van vers 23, genadegift. Let u even op wat Paulus hier doet met dit woord. Hij zegt eigenlijk met twee verschillende woorden hetzelfde. Want genade is een gaaf. En gift is genade. Maar Paulus wil als het ware onder druk, onderstrepen. En laten we dat vanmorgen ook doen. Het is genade. Van Gods kant mag het één keer staan. God bewijst zijn genade. Of de Heere geeft zijn gift. Maar als ik dat ontvang, dan heb ik allemaal handen nodig. Genade en gift. En preek ik daaronder. Door Jezus Christus onze Heere. Hij heeft daarvoor geleefd. Hij heeft daarvoor gewerkt. Hij heeft daarvoor betaald. En hij geeft die gift als genadegave van God. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Amen.